Er zit een filosoof
aan tafel. Dag Ellen ter gast.
Hallo.
Een filosoof. Je hebt twee diploma's, hè?
Klopt.
Filosoof-bioloog.
Ja, klopt.
Hoe omschrijf je jezelf het liefst?
Als filosoof-bioloog?
Ja, ja, oké. Okay.
Nee, vraagzwevende intelligent. Nee, ja, maar, ik ben gewoon iemand die nadenkt.
Ja, en de reden waarom, dat we hebben je eigenlijk uitgenodigd in je hoedanigheid van filosoof. Al is het maar omdat je een boekje hebt geschreven over jouw manier van aan filosofie doen. Mm-hmm. Daar gaat het over. Het boekje heet De Dappere Kijker. Hoe zou ik de manier waarop jij aan filosofie doet het best omschrijven? Je houdt meer van Netflix dan van Immanuel Kant, om maar een naam te noemen.
Ja, ja, daarom heb ik dat ook in de onderschrift of de ondertitel van mijn boek gebruikt. De manier waarop ik filosofie bedrijf, eigenlijk, ik denk dat ik dat het beste kan omschrijven als ik denk heel erg in het hier en nu en in de verhalen. Hè. Wat gebeurt er? Wat betekent het? En wat kunnen we ervan leren?
Van de verhalen.
Van de verhalen, maar ook gewoon van gebeurtenissen. Maar ik denk dat we eigenlijk altijd denken in verhalen. Als we met elkaar praten, dan vertellen we elkaar ook altijd verhalen. En daar vinden we dan vervolgens wat van. En of dat nou waar gebeurde verhalen zijn, of verhalen die we gelezen hebben of gezien hebben op televisie, dat maakt dan voor mij niet zo heel erg veel uit. Maar ik denk dat als we de wereld willen begrijpen, elkaar willen begrijpen, dat we dat eigenlijk altijd doen vanuit een verhalend perspectief.
Oh ja, dat u raakt een pijnpunt wat betreft de interne
keuken. Ik hoorde het gebeuren.
Oh, wat gebeurt er dan?
Wel, wij zetten onszelf op de kaart als een non-fictieprogramma. We doen heel veel boeken, maar het moet non-fictie.
Het moet echt gebeurd zijn.
Romans doen wij niet. Nee. Het moet echt gebeurd zijn.
Dat zijn leugens. En nu hoor ik jouw grootvader.
Ja, mijn grootvader zei
dat.
Dat zijn
alleen maar leugens.
En nu hoor ik jou zeggen, Het doet er niet toe of een verhaal echt gebeurd is of niet echt gebeurd is of verzonnen is. Je kan daar altijd
wat van leren. Ja, nou, in ieder geval, mijn zwaartepunt binnen de filosofie is de ethiek en de moraalfilosofie. En dat gaat over vragen over hoe weten we nou wat goed handelen
is. Wat is het goede?
Wat is het goede om te doen? En dan maakt het wat mij betreft niet uit. Sterker nog, dan verwijs ik liever naar fictieve verhalen. Omdat ik die personages een beetje kan misbruiken. Want in verhalen gaat het over personages en niet over echte mensen. En die personages, daar kan ik van alles over zeggen. En ik kan weer terugbladeren. Ik kan het boek in de kast leggen en 10 jaar later weer tevoorschijn pakken. Ik kan iemand anders vragen.
Je kan een glas omstoten.
Ik kan een glas omstoten met champagne. Oké. Okay. Daarmee kwets ik die mensen niet.
Ah, ja. Okay.
En dat is fijn.
Vrijheid als.
Ja, en het andere mooie is dat fictieve figuren, die zijn goed beschreven. Of je kunt ze heel goed bestuderen door gewoon televisie te kijken. Dus dat kan iemand anders ook doen. Wij kunnen op dezelfde manier ons verdiepen in die persoon. We kunnen precies dezelfde kennis opdoen over wat daar nou precies gebeurde. En dan kunnen we erover praten.
Ik dacht dat de biologen nu even het woord zou nemen. Want ik leer in jouw boek dat onze hersenen, dat neurologen onderzoek hebben gedaan naar hoe hersenen reageren op verhalen, op verzonnen verhalen. En dat vergeleken hebben met hoe hersenen reageren op de realiteit. En dat schijnt hetzelfde.
Ja, dat is nou het leuke als je die kan combineren, die filosofie en die biologie. Want ik wilde eigenlijk altijd de mens begrijpen. En dat, ja, als je de mens wil begrijpen, moet je natuurlijk ook een beetje begrijpen hoe zijn hersenen werken. Daarom ben ik neurobioloog.
Ja.
Die moderne wetenschap, vooral die neurobiologie, die maakt heel veel mogelijk. Omdat we met behulp van MRI-scanners kunnen we kijken wanneer hersengebieden actief zijn als iemand een bepaalde, ja, over dingen nadenkt of iets aan het doen is. En wat blijkt nou? Die studies die wijzen uit dat als iemand zich in een verhaal verdiept, een fictief verhaal, een boek zit te lezen of naar televisie kijkt, dat eigenlijk dezelfde gebieden in de hersenen actief zijn dan als het echt gebeurt. En ja, we dromen ook bijvoorbeeld in verhalen. Dus we zijn gewoon verhalen vertellende dieren. Dus ons hele denken is verhalend. Dus ja, nogal logisch als je dan iets wil zeggen over het goede handelen, dat je dan vanuit verhalen vertrekt.
Dus we zouden hier bij Interne Keuken best af en toe toch eens een roman.
Ik vind dat eigenlijk wel kan, ja.
Zou die kunnen behandelen? Ik heb dat met Pluk van de Pettenflat.
Fantastisch boek.
Ja, dat is ook,
wat leer je daaruit?
Van Annie M.G. Schmid.
Over de realiteit.
Nee, die bestaat echt.
Ah, ja.
Een paar keer gelezen en een paar keer voorgelezen voor mijn kinderen. Het is hetzelfde alsof die Pluk echt zou bestaan.
Ja.
Dat figuurtje, dat heb je vaak met romanpersonages of televisiepersonages.
Ja, het worden vrienden van je.
Ja, je kent ze echt.
En zeker, nou ja, Je refereert hier aan een kinderboek, maar zo leren wij onze kinderen ook hoe de wereld in elkaar steekt. We lezen verhaaltjes voor. We hebben goede kinderboeken. En daarmee prikkelen we zeg maar de verbeeldingskracht van kinderen. Maar ook, ik noem dat morele wijsheid ontwikkelen. Hè? Van wat gebeurt er nou als je dit doet of als je dat doet? Hè? Je liegt, dan gebeurt er dat. Dan komt dat weer bij je terug. Of
Pinocchio,
ja.
Dat is sprookjes, hè?
Nou, Pinocchio, daar heb ik het ook in mijn boek over. Want dat is denk ik een heel goed voorbeeld van een scheppingsverhaal. Hè? Dus,
Pinocchio, een scheppingsverhaal?
Ja, zo zie ik het. Ik denk dat de mens is de mens op het moment dat hij gaat nadenken over de vraag naar het goede en het kwade. Dat is wat de mens onderscheidt van dieren. Dat we zelf nadenken over, doe ik het wel goed? Dat is typisch menselijke eigenschap. Ja. En op het moment dat je dat kan, dan ben je als het ware geboren als mens. Ja. En dat zien we ook bij Pinocchio. Dat was een houten pop. Maar onder één voorwaarde mocht hij een levend jongetje worden. Namelijk als hij een geweten zou ontwikkelen. En op het moment dat hij dat doet, dat hij bewijst dat hij kan reflecteren op zijn eigen handelen.
Het verschil kent tussen goed en kwaad.
Het verschil kent tussen goed. Dan mag hij een mens worden. Hetzelfde zien we in bijvoorbeeld het scheppingsverhaal met Eva. Een van de dingen die ik in mijn boek probeer uit te leggen. Of nee, niet probeer. Ik leg het gewoon goed uit. Is dat Eva eigenlijk een held is. Want ik heb daar wat moeite mee. Hè, dat de vrouwen altijd al zonder rest wordt afgespiegeld. En dat ze van die appel snoepten. Nee, dat is het moment dat we moeten vieren. Want op dat moment is de mens geworden. Kijk. Die Eva die zat daar met Adam in het paradijs en die verveelde zich te pletter en die mocht niet zelf nadenken. Dat vond ze heel vervelend. Maar ze wist wel, als ik van die boom ga eten, dan ga ik wel zelf nadenken. En Adam die zei
maar dat mocht niet van God. Hè?
Ja, God was zo bang dat we op hem zouden gaan lijken.
Was er nu weer God had gezegd, je mag van alle bomen de vruchten plukken?
Als je dat doet, dan zul je sterven. Ja, en die slang zei, nee, je gaat niet dood.
Dat is de boom van de kennis van goed en kwaad.
Ja. En de slang die zei nog, en die had achteraf gelijk, je zult niet sterven, je zult wijs worden. En dat heeft ze gedaan, want zij wilde liever zelf nadenken. En op dat moment gingen de mens nadenken. En vooral over zijn eigen handelen. En dat is echt zo bijzonder aan de mens, dat wij kunnen nadenken over het goede. We weten dat we niet perfect zijn, dat onderkennen we. Maar we hebben wel een verhouding tot het perfecte. Sterker nog, we hebben God bedacht om daar alles in te projecteren wat goed is. Fantastisch.
Het is in een van de eerste hoofdstukken in uw boek dat u die bedenkingen maakt over dat verhaal van het paradijs en Adam en Eva. En ik zat te denken van, hoe is het mogelijk dat wij dat hebben aangenomen dat Eva een fout maakt door te eten van de vrucht van de boom van God.
Ja, dat vraag ik me ook af. Dat moeten mannen geweest zijn. Ja.
Is het dat?
Maar je bedoelt dat nu wordt het beeld van die brave, domme, onderdanige Adam.
Ja.
Die niks weet en niks wil weten en gewoon doet wat hij moet doen.
Ja. Nou ja, ik, dit verhaal. Ik kwam er eigenlijk achter op het moment dat ik stond college te geven en ik gaf ethiekles aan biologiestudenten. En ik zat ze uit te leggen dat toen Adam en Eva van die appel van die boom proefden, dat daar dus geen ethische theorieën in die boom hingen, maar dat daar appeltjes in hingen. En dat het dus eigenlijk nogal logisch is dat je daar zelf over moet nadenken. Jongens, daar hangen geen ethische theorieën. Want ik probeer mijn studenten altijd uit te leggen dat die ethische theorieën is allemaal heel goed om te lezen. En doe er wat mee. Maar in praktijk moet je toch zelf nadenken en gebruik je altijd de mengelmoes van verschillende theorieën. Maar het gaat om je eigen. Je moet zelf nadenken wat je zelf bedenkt. En toen keek ik nog een keer naar die dia, want ik laat ze altijd die dia zien. En toen zag ik daar dat Adam, die houdt dan Eva tegen. Doe het niet, doe het niet. En dacht, ja, dat is eigenlijk de andere kant van het verhaal. Die angst, hè? Die angst om in de waarheid te leven en het zelf na te denken.
Ja, dus in dat verhaal...
is de man, hè? In het Bijbels verhaal is dat de man.
Ja, maar dus in het Bijbelse verhaal is het verwerven van kennis problematisch. Dat mag niet, dat is verboden.
Ja, nou, dat is niet alleen zonde. In dat verhaal problematisch. Ja, vreemd, dat zien we ontzettend vaak terugkomen. Bijvoorbeeld in Frankenstein, Prometheus-mythe. We zijn bang voor kennis. Ik ben zelf ook een beta-wetenschapper. Ik ben echt een groot voorstander van technologische vooruitgang. En in alle verhalen over mijn vakgebied, de biotechnologie, is het altijd, dat is heel gevaarlijk. We mogen niet voor God spelen. Want als we dat doen, dan gaat het allemaal heel slecht met ons. Dan gaan
Frankenstein
vreselijke
zelf
dingen.
Een mens maken en Prometheus die het vuur gaat stelen bij de goden.
Ja, Frankenstein kon niet accepteren dat zijn moeder doodging. En wilde graag ja, het leven weer opnieuw.
Iets tot leven wekken.
Ja, dus die ging langs allemaal kerkhoven lopen en verzamelde die allemaal lichaamsdelen. En die knutselde die aan elkaar. Dat wordt overigens in het boek helemaal niet goed uitgelegd hoe dat precies gaat. Opeens doet het monster.
In de film is het met een bliksem, hè?
En ja, er zijn meerdere films. Ja. Ja, die leukste is met Robert De Niro. Die volgt het boek vrij nauw. Maar het gaat eigenlijk om de verantwoordelijkheid die hij niet neemt ten aanzien van het wezen wat hij geschapen heeft. Want hij laat hem in de steek.
Ja. Ja.
En die Frankenstein, het monster althans, dus niet de schepper, is een best gaaf wezen. Want die leert zichzelf lezen en schrijven. Die gaat de klassieken lezen. En dat is echt een doorzetter. Dat is echt
een kind om trots op te zijn.
Juist. Ja. Ja.
Maar is dat dan ook niet zo? De filosofen die reflecteren over de vooruitgang en over de biotechnologie. Ik denk dat er binnen, ik ben zelf ook een biotechnoloog, mm-hmm. dat er binnen de wetenschappen eigenlijk helemaal niet zoveel angst is naar dat nieuwe en die kennis en die vooruitgang. En het steeds dat wetenschappers doen nu net dat. Ja? Die willen altijd vooruit en beter begrijpen. En ook in de technologische wereld zijn net hetzelfde. Maar het is zo.
Het publiek dat de wetenschappers schade slaat.
Dat
is bang
van buitenaf opkijkt.
Ja, ik verwonder me daar ook over. Maar bijvoorbeeld het argument wat ik het meeste hoor als ethicus of bioethicus. Oh, we mogen niet voor God spelen. Ik dacht, ik ga het dus gewoon aan mijn studenten vragen. Dus ik heb dan 100 studenten in de collegezaal. En ik dacht, nou jongens, steek je hand maar op. Wie van jullie heeft deze studie gekozen omdat hij God wil worden?
Maar dat zijn geen studenten in filosofie.
Dat zijn biologie studenten. Ja, die leren al in het eerste jaar hoe je een DNA-fragment vanuit een bacterie in een gist kan overzetten of omgekeerd. Ja. Dus dat knutselen met DNA.
God
echt werkelijk.
Voor beginners.
Ja, ik vind het trouwens een belediging voor God hoor, als het zo simpel is. maar dit echt werkelijk waar, nog nooit. Nou, oké, één zo'n student die steekt dan zijn hand op, maar die maakt een grapje. Maar ik vind het ook een morele dooddoener. Want ja, iedereen vindt dat we niet voor God mogen spelen. Dus het einde gesprek. De vraag is, oh nee, waarom niet? En waarom noem je het spelen? Je moet erop doorvragen, maar dat doen de meeste mensen niet. Ja. Dus ik vind het dus daarom belangrijk dat als je dat soort dingen zegt, dat je er even goed over moet nadenken. Wat bedoel je er nou precies mee? En kun je dat aan een verhaal koppelen? En dan blijkt het opeens eigenlijk niet zoveel diepgang te hebben.
Hoogst interessant, maar we zitten een beetje verder van het boek af nu. Het boek gaat eigenlijk over, probeert aan te tonen waarom het lezen van Kant niet zo interessant is als het kijken naar Netflix.
Ja.
Je hebt het al een klein beetje aangegeven, hoe bouwen wij onze moraal op? Hoe voeden wij onze kinderen op en leren wij onze kinderen het verschil tussen goed en kwaad? Niet door voor te lezen uit het werk van Kant.
Nee, ik denk dat misschien als je kinderen wil laten slapen, dat het wel goed werkt. Maar op zich, als je echt een leuk boek wil lezen, kan Kant niet aanraden. Mijn grote probleem met echt die hele analytische of theoretische filosofen. En ook Kant, die heel theoretisch denkt, dat de mens verdwijnt in de theorie. Dus hij bespreekt zo'n ideaal rationeel wezen in zijn ethiek en in zijn ethische geschriften of in zijn filosofiewerken. Dat gaat niet meer over echte mensen. Als je de kritiek der Urteilskraft, de kritiek van het oordeelsvermogen bijvoorbeeld leest, daar beschrijft hij zijn. Ga ik weer met een glas omgooien. Beschrijft hij zijn ergernissen over mensen die feesten en muziek maken. Dat vindt hij allemaal verschrikkelijk. En dan denk ik, ja, als je zo over mensen denkt. En je ontwikkelt een theorie over de goede mens, maar
die staat helemaal los van de realiteit.
Dan ga je je doel niet bereiken en dan is je theorie misschien te abstract. Ik denk dat empathie, het je kunnen inleven in mensen, het allerbelangrijkste is voor het ontwikkelen van een moreel besef. Je moet begrijpen waarom mensen handelen zoals ze handelen. En pas dan kun je een goede dialoog aangaan.
En dat leer je in televisieseries?
Ja, ik wel. Ik moet eerlijk zeggen, vroeger had ik dat met boeken lezen. Maar ik merkte gaandeweg dat ik meer televisie kijk en wat minder boeken lees. En waarom is dat zo? Nou, dat komt omdat die series waar ik naar kijk, die hebben een kwaliteit die ze vroeger niet hadden. Er komen geweldige karakters in voor die waanzinnig complex zijn. Die met vragen worstelen waar ik dan zelf ook over ga nadenken. Jongen, wat zou ik doen? En het mooie van Netflix is dat ik kan ook zelf bepalen wanneer ik ze mijn huiskamer binnenlaat. Ja. En hoe lang ik bij ze blijf. En dan zet ik ze weer uit.
Ja, maar dat heb je met een boek ook natuurlijk.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar als ik het goed begrijp, is de verplichte lectuurlijst met romans uit de wereldliteratuur in de les filosofie vervangen door een verplichte kijklijst.
Nou, ik vind eigenlijk...
En een abonnement op Netflix, zal ik nog maar eens zeggen.
Ja, ik zeg... Allebei. Ik zeg, je moet ook gewoon die goede boeken lezen. Ik heb in mijn noten staan een hele lijst van boeken waarvan ik bijvoorbeeld vind dat mijn dochters ze in ieder geval moeten lezen. Maar ook televisie kijken kan bijdragen. Ik niet alle programma's zijn goed. Hè. Ik noem in mijn boek ook een aantal series waarvan ik denk, daar worden we niet zo wijs van. Maar er zijn er ook waar je wel wijs van kan worden.
Maar u wijst er ook op dat de helden die behandeld worden in fictie veranderd zijn de afgelopen tijd. Vroeger had je een soort van kuifje-achtige figuren die weinig uitgediept waren en die zo vanuit een soort van instinct het verschil tussen goed en kwaad kenden en altijd voor het goede kozen.
Ja, dat is dat.
Die held is verdwenen.
Ja, ik heb het zelf over Buck Denny, want die las ik als kind, hè, ook een stripfiguur.
Ah, ja.
De piloot. Maar hij is alleen maar perfect. Ja. Hij offert zich altijd maar op voor het vaderland. Maar heeft hij een vrouw? Heeft hij kinderen? Heeft hij een sociaal leven? Nee, je vraagt het je af.
Daar heb je niks aan.
En het is een totaal plat karakter. Hij is alleen maar altijd rechtvaardig. Terwijl in het echte leven is het niet zo eenvoudig. En die nieuwe helden, die hebben wel kinderen. Die hebben relatieproblemen. Die worstelen met hun ouders. Die moeten het leven managen met alle ingewikkelde... elementen die er zijn.
Soms koppig, soms jaloers, soms.
Nou, als het echte mensen zijn, hebben ze dat allemaal wel een beetje.
En die nemen beslissingen waarvan je als kijker afvraagt van, is dit nu wel de goede beslissing? Wat je bij Buck Denny nooit hebt dan bij die.
Nee, nou, Buck Denny roept bij mij helemaal geen vragen op. Ja, behalve, hoe zou het zijn om in zo'n straaljager te vliegen?
Tenzij je een Vietnammer bent, een Vietnamees bent natuurlijk. Of een Koreaan.
Ja, Buck Denny is...
een beetje fout, ja.
Ja, nee, dat is wel gelijk. Nee, maar ik vind het mooi als een karakter je daadwerkelijk de vraag doet stellen... Wat zou ik gedaan hebben? En in heel veel van de situaties die ik op televisie voorbij zie komen... is er eigenlijk geen goed... Het is allebei goed en slecht tegelijkertijd. Ik vind het daarom het allerbelangrijkste dat je kan uitleggen waarom je het doet en waarom jij het goed vindt. En dat je daarover in gesprek kan blijven gaan.
Ja. Kijk, dat vind ik dus een hoopvol gesprek. Dat je voor de les filosofie meer tv moet kijken.
Ja,
ik hoor het je graag zeggen.
Ik vertel nog even dat het boek van Ellen Tergast... dat dus gaat over waarom we beter Netflix kunnen kijken dan kranten lezen. Dat De Dappere Kijker heet. En die kijker die is dapper, vermoed ik... Omdat je gaat twijfelen, hè, door naar Netflix.
Nou, het probleem met die titel was dat geen één titel die ik bedacht, die was goedgekeurd. Dus, en toen bedacht René ten Bos.
De tweede titel, De Dappere Kijker,
zal het zijn en is het geworden. Bedankt, Ellen, ter gast. Ja.